Hallo iedereen en welkom bij aflevering 47 van.
Levenslang.
Oké,
Even een adem.
okay.
Manoeuvre.
We hebben het door.
Ja.
Hallo iedereen en welkom
Hallo.
terug bij een nieuwe aflevering van ons. We
Ja.
hadden bijna, even kleine storytime, we hadden bijna niet kunnen beginnen met opnemen, want ik dacht dat mijn microfoon
Ah, ja.
daarnet
Kapot was.
kapot was. Ik dacht van, ik hoor het wel vanuit de microfoon van Carlijn alles. Ik hoor zelf niks. Ik dacht, wat is hier aan de hand? We gaan niet kunnen opnemen. De aflevering gaat niet kunnen uitkomen. Ik had mijn microfoon nog niet ingestoken.
Ja. Hey.
Hey, dus bij deze is dat probleem
Opgelost.
van de baan, waardoor we wel verder kunnen met een nieuwe aflevering.
Ja, anders hadden we weer door één micro.
Moeten praten. En
Ja.
dan, we weten allemaal hoe dat verlopen is.
Niet goed.
En ja,
Ja,
we hebben het
het
gedaan naar
kan,
de
ja.
capaciteit dat we toen hadden,
Het
wat we
is
toen
dat.
konden. Nu kunnen we het gewoon anders
Ja,
doen.
dat is
Maar
waar.
dat ging ook niet als wij niet al die lieve
Nee,
luisteraars hadden
dat is waar.
natuurlijk. Want als wij het met 5 luisteraars moesten doen, ja, dan hadden we dit natuurlijk nooit niet
Verder gedaan.
aangekocht.
Ja, ook.
Ook
Ja,
niet, dan hadden we dit niet
klopt.
aangekocht. Goed, nieuwe aflevering. We gaan bijna naar de 50.
Ja,
Ik ben wel
ja.
enthousiast. Ik weet al wat ik ga doen voor de aflevering nummer 50.
Oké, dat is goed.
Jij weet dat ook al?
Do I? Nee,
Do what you do.
nee, nee.
Yes, jawel. Ik ga het u na de
Ah,
aflevering, of ik ga het u na deze intro nog even zeggen.
oké.
Maar goed, voor vandaag. Ik kijk er alleszins heel erg naar uit, want we gaan vandaag nog eens een geschiedenisles geven tijdens deze aflevering.
Oké,
Hippie-a-jay, ik vind dat super interessant. Het past natuurlijk wel bij de podcast, dus het is geen happy lovey-dovey
Ja, nooit,
geschiedenis. We
nooit.
gaan het hebben over de Kristallnacht van 1938.
Ja.
Zegt u dat iets?
Nee.
Nee. Tuurlijk niet, waarom verbaast mij dat niet? Zegt de Tweede Wereldoorlog u iets?
Nee,
Oké,
jawel.
dat kent je nog net wel.
Nog net wel, dat weet ik
Het
nog iets
gaat
van.
iets zijn dat voorafgaat gaat aan de
Was dat
Tweede
twee?
Wereldoorlog. Het gaat vooraf aan de Tweede... Niet, het
Ah,
gaat niet,
ja, ik
ik
wou
heb het
juist
niet over de
zeggen.
Eerste Wereldoorlog. Even.
En nee, want ik was 38, ik was aan het denken en aan het tellen. Ik zei, huh?
Ja, we weten allemaal
Is dat de
dat...
eerste? Nee, dat is de
Nee.
tweede.
Oh!
Wauw. I'm
The
sorry.
brightest moments caught on
Ja,
microphone. Voor
oh
jullie allemaal
shit.
om te bewonderen. Nee, we gaan het hebben over de Kristallnacht. Ik ga er geen extra uitleg over geven, denk ik.
Oké, dan
Ik denk dat,
stoppen
ja.
we gewoon hier. Oké,
Dus,
doei!
doei, lieve luisteraars, dit was het. Tot
De
binnen
volgende.
2 weken allemaal.
Oké.
Nee, goed. Maar bij deze, we gaan weer geen al te lange intro houden. We gaan er gewoon in vliegen.
Oké.
Wat denk je?
Ja, is goed.
Voordat we overgaan naar de echte kristalnacht, zoals ik zei, wil ik eerst even de tijdsgeest schetsen waarin we zitten. Want dat is om dit verhaal te kunnen begrijpen wel van belang,
Ja,
denk ik. We weten allemaal dat de Eerste Wereldoorlog ondertussen gedaan is en dat Duitsland daar een nederlaag heeft geleden. En eigenlijk alle gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, dat brengt Duitsland in een heel zware economische crisis. He, die
ja.
hebben torenhoge schulden dat ze moeten betalen. Die hebben natuurlijk, ja,
Je hebt niks
die
meer,
hebben eigenlijk heel
niks.
weinig meer. Waardoor dat ook bijvoorbeeld de prijzen in Duitsland de lucht inschieten. Brood wordt bijna onbetaalbaar. Het gebeurt eigenlijk dat hele volk,
Een beetje gelijk nu, maar dan zonder de
maar dan in
oorlog,
een
andere
andere
context, ja.
context
Ja.
inderdaad. Dus dat volk ziet eraf, iedereen ziet eraf, dat land, dat is niet meer het Duitse Rijk wat men
Dacht te hebben, ja.
daarvoor kende. Veel van de Duitse bevolking schaamde zich ook voor hun verlies en het land stond dan ook nog zowel op politiek als economisch vlak op instorten. Qua politiek
Ja.
boterde het daar niet meer,
Ja, nee.
alles was duur, er was geen geld, er waren schulden, dat land dat
Ja, dat zat gewoon diep in de
zat
shit.
heel diep in de shit daarna. Nu, zoals altijd, heeft men dan een zondebok nodig om de schuld op te kunnen steken. Hè, dat land zijn we wel. En in dit geval focuste de extreemrechtse van Duitsland zich op de Joodse bevolking.
Ja.
Nog iets, dat is helemaal niks nieuws, dit antisemitisme. Hè? Dat het antisemitisme, voor zij die het niet kennen, het woord, dat is dus eigenlijk, ja, zij die tegen de Joodse gemeenschap zijn, hè? Anti-Joden.
Oké, dank u Wikipedia.
Ja, dank u Wikipedia. Dat is niks nieuws, want doorheen de geschiedenis werden de Joden eigenlijk heel vaak als schuldigen aanzien. Ja. En waar begon dat al? Dat begon al heel vroeger met dat men dacht dat Christus eigenlijk gedood was door een Jood. En, van, ja, en van daaruit is dat, vanwille van religieuze redenen, zijn er echt van ver terug in de geschiedenis, vraag me niet hoe ver terug in de geschiedenis, al de eerste conflicten dat men eigenlijk tegen de Joden is. Dat is echt niet iets wat pas is ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is iets al van eeuwen terug, eigenlijk. Hè? Dus laat dat duidelijk zijn. Dus er is altijd al wel een bepaalde vorm van antisemitisme geweest. Dat is niet iets dat uitgevonden is door Duitsland of door de mensen daar. Het is iets structureels, iets wat eigenlijk doorheen de geschiedenis blijft herhalen. En ook op de dag van vandaag is er nog altijd...
De dag van vandaag.
De dag van vandaag. Is er ook nog altijd wel een behoorlijk level van antisemitisme aanwezig bij de mensen. En dat stamt dus af van heel vroeger, dat men dus...
Ja, weet
of dat is toch wat ik ergens gelezen had, dat... Christus gedood zou zijn door een Jood en het hele ding begint te lopen natuurlijk.
Misschien kun je daar ook een podcast over doen. Who killed Jesus? Who killed Jesus?
Ja.
Een nieuwe aflevering.
Ja, daar ga ik niet aan wagen, denk ik.
Nee, oké, goed.
Nee.
Het was maar een idee.
Nu, dus die Jodenhaat, die begint zich meer en meer te verspreiden in Duitsland. En we hebben natuurlijk één heel prominent figuur die het daar volledig eens mee is.
Ja, ik...
Adolf Hitler.
Oh.
Wat dacht jij?
Ja, nee, hetzelfde.
Ja, Adolf Hitler staat hier achter. Hitler uit zijn haat tegen de Joden al heel sterk in zijn boek Mein Kampf. Ik ga het hier ook nog eens vertellen, voor zij die het niet weten. Mein Kampf betekent niet mijn kamp. Mein Kampf betekent mijn strijd.
Ja.
Dus
ja.
Het boek gaat niet over een kamp. Concentratiekampen. Laat dat eens. Goed. Maar hij beschrijft hier dus ook al zijn haat tegen de Joden uit. En vanaf 1920, dus dit is echt 2 jaar nadat de Eerste Wereldoorlog is afgelopen, wordt de NSDAP opgericht. De NSDAP, dus de nazi-partij, wordt hier opgericht. En die een extreem nationalisme, zij verkondigen dus dat extreem nationalisme samen met het antisemitisme. En de NSDAP is dus extreem rechts en veel jodenhaat. En dat wordt dan opgericht. Dus vanaf dan is er eigenlijk een gezamenlijke voedingsbodem voor die haat tegen die joden. Eigenlijk wel.
Ja, ja, en het wordt dan ook nog eens gefinancierd om dat te mogen.
Het duurt uiteindelijk een aantal jaren, hè? Want in 1920 wordt de NSDAP opgericht. Maar dan, 13 jaar later, op 30 januari 1933, is het dan zover. Hitler wordt benoemd tot Rijkskanselier van Duitsland.
Oké.
Hij wordt dus op een wettelijke manier verkozen. En niet zoals veel mensen denken nog altijd dat hij eigenlijk gewoon een staatsgreep heeft gepleegd. En dat hij zo de macht heeft genomen. Nee, hij is effectief wel gewoon aangeworven. Als hij op een totaal legale manier is die man aan de macht gekomen in Duitsland.
Ja, gewoon door zijn standpunten te verkondigen. Ja,
ja, inderdaad. Al snel krijgt Hitler meer en meer macht, waarbij dat dus vooral de communisten en de joden geviseerd werden in zijn visie.
Mm-hmm.
Het is echt wel menens. En op 1 april 1933 wordt een algemene jodenboycott afgekondigd.
Okay.
Wat is een jodenboycott? Ja, dus een boycott van de joden. Mm-hmm. Deze boycott heeft 1 dag geduurd. Nu, op sommige plaatsen heeft dat een aantal dagen geduurd, maar C heeft deze boycott 1 dag geduurd.
Okay.
En op die dag werden alle Joodse ambtenaren ontslagen, alle Joodse winkeliers werden ontslagen uit de winkels. Die hadden dus allemaal, inderdaad, die werden even allemaal uit hun job ontzegd, of toch deze mensen al. Verder mochten de Joden ook niet meer gaan studeren aan de universiteit vanaf toen, vanaf met die Joden. Boycott. En doorheen Duitsland waren er opschriften te lezen als Joden niet welkom en koop niet bij Joden. En dit wordt erger en erger. En doorheen de jaren worden die maatregelen sterker en sterker. In het begin zijn het de ambtenaren die worden ontslagen. Ja. Uiteindelijk in heel veel andere beroepen nog. En de Joodse bevolking heeft het gewoon al lang voordat de officiële Tweede Wereldoorlog uitbrak al heel zwaar te verduren in Duitsland op dat moment. Mm-hmm. Er kwamen meer en meer beperkingen. Op den duur komt ook de Jodenster erbij die ze moeten dragen.
Ja.
Krijgen ze ook een J in hun paspoort gezet, hè? Van Jood. En wordt eigenlijk alles langzaam maar zeker komen die eigenlijk in een positie te zitten
dat, die niks meer.
Dat ze niks meer mogen en kunnen. Dan. Dus dit is van 1933 en het gaat bergaf voor de Joden. En dan op 15 september 1935 gaan ze nog een stap verder met de maatregelen. Het wordt nog strenger, want op dat moment, op die dag, worden de rassenwetten van Nuremberg ingevoerd.
Okay.
Ik ga niet die hele rassenwet uitlichten wat daarin staat. Het is, ik vind het gewoon onbegrijpelijk gewoon dat dat nog kan. Maar waar komt het eigenlijk op neer? Door deze rassenwetten verloren de Joden hun burgerrechten.
Ja.
Dus die hadden geen recht meer.
Niks. Ja.
En het werd verboden om als Duitser nog te trouwen met iemand van Joodse afkomst. Het mocht niet meer, want ze moesten het Arische, het perfecte ras hebben.
Ja.
En dat mocht niet gemixt worden met de Joden.
Ja.
Daar komt het gewoon op neer. Het doel van al die wetten en al die beperkingen over de jaren was in C eigenlijk, dat de Joden het zelf het land zouden aftrappen. Dat die zelf zoiets zouden hebben van, dit willen wij niet meer, wij zijn weg. En dat was ook de bedoeling, door alles strenger en strenger te maken, dat de Joden weg zouden gaan, zodat de nazi's Duitsland jodenvrij zouden krijgen. Hè?
Mm-hmm.
Veel van deze Joden, die wilden ook wel vluchten en weg. En voor een aantal lukt dat wel. Maar de landen, andere landen daar rondom, die waren niet bereid om de Joden op te vangen.
Okay.
Door de hele politieke situatie. Men wou Duitsland ook niet echt op de op de tenen gaan staan ervan. En al die toestanden. Dus heel veel landen zeggen van, nee, sorry, wij willen jullie niet opvangen. Ook Polen, oorspronkelijk grenzen dicht. En hierdoor werd het toch wel heel lastig voor de nazi's om Duitsland op die manier jodenvrij te krijgen. Want zelfs al wouden ze weg, heel veel van hen hadden geen plaats om naartoe te gaan. Of ze moesten al gaan vluchten en via allemaal geheime toestanden proberen toch
raken.
De grens over te raken. Maar de meeste van hen zaten eigenlijk gewoon
vast
op de grens. Als reactie op het feit dat men Duitsland niet jodenvrij krijgt, wordt de terreur steeds gewelddadiger. Hè? Want men wil de Joodse bevolking alsnog weg. Het lukt niet op deze manier en daar komt dan geweld bij kijken. Joden werden op straat in elkaar geslagen, hun eigendommen werden vernield en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld hun huizen, hun winkels, synagogen, het allemaal vernield. En door alle propaganda van de NSDAP en de nazi's worden de Duitse bevolking eigenlijk, die bevolking raakt er steeds meer van overtuigd dat men met nog meer geweld moest gaan optreden om die Joden dan het land uit te krijgen. Want blijkbaar werkte het niet door al die beperkingen op te leggen. En als ze dan niet weg wouden, dan moest men maar overgaan tot nog strengere en ergere vormen van geweld en jodenvervolging. En zeker niet alle bevolking daarvan, maar heel veel daarvan waren daar natuurlijk wel in mee.
Ja,
en ik denk ook dat we dat de gemiddelde Duitse bevolking niet per se kunnen kwalijk nemen. Don't shoot me all for what I'm gonna say. Maar die mensen, die leven daar in een enorme crisis. Die weten het niet meer. Die hebben verloren. Die schamen zich. En ineens komt daar een of andere pipo, laten we eerlijk zijn. Die zegt, maar ik heb de oplossing voor dit probleem. Ik weet wat wij moeten doen om ons land terug groot te krijgen. Ja, tuurlijk gaan daar heel veel mensen in mee. Is het goed? Nee. En het zal nooit goed te praten zijn. Maar het is op zich, in de hele context die ook gecreëerd werd door al die schulden, is het niet verwonderlijk dat Hitler uiteindelijk toch zo groot is kunnen worden. Hij wist wat hij moest zeggen. Hij was charismatisch. Hij wist wat de bevolking wil horen.
Wat ze nodig hadden.
En het lukt hem dus inderdaad om mensen zo ver te krijgen dat zij inderdaad gaan geloven van wij moeten van die Joodse bevolking af. Zij zijn de schuld van ons
lijden.
Ons lijden, ja, inderdaad. Ja. Is het goed? Nee, maar dit was even een maybe unpopular opinion, maar ik vind wel dat we dat wat mee in gedachten moeten houden, hè. Het was uiteindelijk dus wachten en wachten totdat de druppel die de emmer zou overlopen, zou eraan komen. Hè? Voordat echt het zware, kolossale geweld zou uitbreken. Want die bevolking, deze bevolking, die waren het ook allemaal beu. Nu, die spreekwoordelijke druppel, dat gebeurde uiteindelijk op 3 november 1938. Dus weer 3 jaar nadat de rassenwetten zijn ingekondigd. Ja.
Dat klopt.
Op 3 november 1938 kreeg de 17-jarige Joodse, ik ga mijn beste om zijn naam uitspreken, Herschel Grinspan, uit Parijs een bericht van zijn zus. Zijn zus vertelt hem dat zij en haar familie vaststonden aan de grens met Polen. En dat ze konden niet weg van dat grensgebied. Samen met nog eens zo'n 18.000 anderen die uit Duitsland werden gezet. Want hier begon men ook al inderdaad gewoon de Joden uit Duitsland te zeggen. En eigenlijk te zeggen voor tegen Polen van, hier zijn ze, joh. Wij moeten ze niet meer hebben, pakt ze aan. Wat zegt Polen? Wij pakken ze ook niet aan. Dus die zitten daar op dat grensgebied en die kunnen
niks.
Nergens naartoe. Hierdoor verbleven deze 18.000 Joden in een soort van niemandsland. Hè, op de grens en dat in verschrikkelijke omstandigheden. Je hebt geen eten, geen drinken, geen onderdak, geen bescherming, niks. Niks. En daar zat die familie van Herschel vast. Nu, Herschel, die was al eerder kunnen vluchten uit Duitsland, waardoor dat hij dus wel al in Parijs zat. Hè, en hij hoort dat uiteindelijk van met zijn zus en hij heeft zoiets van, dat kan hier niet. Dit kan niet dat al deze Joden op de grens worden gedropt, niemand naar hen omkijkt. Waar is Duitsland mee bezig? De dagen daarna leest Herschel ook meer en meer van de Joodse kranten en daarin leest hij dus ook over de deportatie van de Pools-Duitse Joden. Hè? Dus waar hij ook bij hoort, hè? Van dat die eigenlijk uit Duitsland worden gezet. Dus en Herschel wordt woedend en hij besluit om wraak te nemen. Op 7 november 1938, dus dat is 4 dagen later, ging Herschel naar de Duitse ambassade van Parijs om, en ik quote, een daad te stellen die in de wereld niet onopgemerkt zou blijven. In de ambassade haalde Herschel een pas aangekocht pistool boven en vuurde 2 kogels af op de Duitse diplomaat Ernst von Rath. Eigenlijk was het doelwit de Duitse ambassadeur Johannes Graaf von Welczek. Maar die had helemaal geen goesting om met deze 17-jarige Herschel te komen praten. En die had gezegd tegen de andere, tegen von Rath, gaat jij dan maar afhandelen. Nee. Hierdoor werd het dus een ander slachtoffer dan bedoeld. Maar goed, er is een Duitse diplomaat neergeschoten door deze 17-jarige Joodse jongen. Herschel wordt opgepakt en heel lang in Frankrijk vastgehouden. Ze wouden, Duitsland wou hem hebben, maar zij wouden hem niet uitleveren. Nu, in 1940, is Duitsland daar natuurlijk binnengevallen en hebben ze hem toch op de een of andere manier mee kunnen nemen naar Duitsland. Daar is hij overgebracht naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Niemand weet wat er daarna met hem gebeurde. Dus in 1940 is hij dus verdwenen naar dat concentratiekamp. Maar in 1960 wordt hij dan uiteindelijk officieel doodverklaard.
Oh ja, okay.
Dat is dus even de toekomst van
die jongen.
Die jongen, Terug naar toen.
Naar toen, oké.
Nu, die moord was voor de Duitse overheid eigenlijk een voordeel.
Ja.
Zij zagen dat als een voordeel om de Joden in een nog slechter daglicht te gaan stellen.
Ja, logisch. Ja.
Hier zouden de Duitse Joden voor boeten, dacht de overheid toen. En op dit punt in het verhaal komt Jozef Goebbels in beeld, die op dat moment al 5 jaar Rijksminister van Volksvoorlichting en Propaganda was. Mooie titel. Hij was dus degene die alle propaganda van de nazi's ging verspreiden en het antisemitisme. En hij besloot wat er op tv kwam, wat er in de theaters kwam. Dat was deze kerel.
Oh, daar gaat de micro weer.
Daar gaat de micro weer bijna, ja.
Oh. Oké.
Goebbels die was al lid van de NSDAP sinds 1924. En hij was ook een van Hitlers meest naaste medewerkers. Meest close aanhangers van hem, eigenlijk. Volledig mee met de nazivisie wou Goebbels dan ook dat de Joden gestraft zouden worden voor deze daad. Nu, op dit moment ligt Von Rath nog in het ziekenhuis. Hij is afgevoerd, hij is 2 keer geraakt en ligt in het ziekenhuis. Maar op 9 november 1938 sterft Von Rath in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. En Goebbels gebruikt dit om eigenlijk opnieuw in een goed blaadje te komen staan bij Hitler. Want wat was er gebeurd in de tussentijd? Goebbels had een affaire gehad met een Tsjechische actrice. Hitler was er niet heel blij mee. Okay. Dus hij dacht van, Von Rath is gestorven. Als ik hier nu iets mee doe, dan sta ik misschien terug goed bij Adolf.
Ja, inderdaad.
Nu, wat is er ook gebeurd op 9 november, maar dan x aantal jaren terug. Op 9 november wordt eigenlijk de mislukte staatsgreep van Hitler herdacht. Die heeft, ik denk, in 1923 een staatsgreep willen plegen. He failed. Maar dat is wel iets wat nog altijd toen toch met heel veel vreugde herdacht werd onder de nazi's eigenlijk. En op die 9 november, wanneer Von Rath sterft, is ook die
feestdag.
Het is een soort van feestdag, inderdaad.
Ja, als ik het zo mag noemen.
En heel veel van de nazi-aanhangers die kwamen samen in het oude raadhuis van München, waar ook Hitler en Goebbels op aanwezig waren. Nu, op het moment dat Goebbels en Hitler naar dat raadhuis rijden, krijgen ze al hier en daar wat mee dat er zo wat acties beginnen plaats te vinden op verschillende plaatsen in Duitsland tegen de Joden, als reactie eigenlijk op de dood van Von Rath. Maar zo hier en daar een klein beetje. Hè?
Ja, kan volgen.
En wat bedenkt Goebbels op dat moment? Dat gebeuren, dat wat gebeurd was, die dood van die Duitse diplomaat, dat kon het antisemitisme wel een duwtje in de rug geven.
Mm-hmm.
En Hitler en Goebbels, die zijn in het raadhuis en die bespreken wat dingen met elkaar en maken een plan. Nu, Hitler, die verlaat dat feestje al rond, ik dacht 9 uur of 9:30 of zo. Gewoon even een detail. Want om 10 uur 's avonds hield Goebbels uiteindelijk een toespraak daar in dat raadhuis. Hè? En Hitler is op dat moment dus al weg. Hij vertelt hier in die toespraak dat Von Rath dus uiteindelijk overleden was. En vervolgde met, en ik quote: "Moet ik u vertellen tot welk ras het vuile zwijn behoorde dat deze lage misdaad heeft begaan? Een Jood." Goebbels vervolgde met te zeggen dat het hele Jodendom hiervoor verantwoordelijk was en hij riep de aanwezigen op om, ik quote weer, "deze aanval van het internationale Jodendom niet onbeantwoord te laten. We moeten wraak nemen. Gezamenlijk moeten we ons antwoord formuleren op deze Joodse moord en de dreiging die het internationale Jodendom voor ons roemrijke Duitse Rijk betekent."
Felle kerel.
Heftig, hè? Vond ik ook wel. De personen die daar aanwezig waren, dus al die nazi-aanhangers, die kregen dus niet specifiek een bevel om de Joden te gaan aanvallen. Maar het werd aangemoedigd. Het werd wel aangemoedigd, natuurlijk. Wat wordt daar dan ook gezegd? Hè? Goebbels heeft een plan, alles. De politie zou ook niet mogen ingrijpen. Goebbels zegt, dan maakt u geen zorgen. De politie gaat niet mogen ingrijpen. En hiermee wordt eigenlijk een van de meest gewelddadige acties tegen Joden gestart. En dit wat nu gaat plaatsvinden, wordt vaak gezien als het begin van de Holocaust. Dus van de echte Jodenvervolging. Nu, sommigen zeggen dat het bij 1935 ligt, bij die rassenwet. En anderen zeggen al in 1933 toen Hitler aan de macht kwam. Maar het is een beetje, het wordt wel gezien, veel van hen zien wat hier gaat gebeuren.
Als het begin. Echt,
De nacht van 9 op 10 november 1938 zal later bekend komen te staan als de Kristallnacht. Oftewel, de nacht van het gebroken glas.
Oké.
Na de bijeenkomst worden de partijleiders en de SA-leiders, wat is de SA? Dat is de Sturmabteilung, en dat was eigenlijk de knokploeg van de NSDAP. Niet de politie, hè? De knokploeg. Hè? Zij gingen dus op straat vechten en zo. Ja.
Oké, gek.
Ja. Dus de leiders van de SA en de partijleiders die werden door Goebbels geïnformeerd over wat hen nu te doen stond na zijn toespraak. Wat dat is, daar komen ze zelfs allemaal achter. Maar op hun beurt geven de leiders dan de bevelen door aan hun ondergeschikten over heel Duitsland.
Oké. Okay.
Hierna gaat de SA de straat op om dus de bevelen uit te voeren. Wat zijn die bevelen? Ze moeten beginnen met de vervolging van de Joden op dat moment. Samen met Duitse burgers gaan ze de straten op en vernietigen ze alles wat van het Joodse volk is. Alles. Synagogen, huizen, bedrijven, winkels, begraafplaatsen en scholen van Joden moesten eraan geloven. Alles werd kort en klein geslagen en verschillende dingen werden ook in brand gestoken. Alles wat Joods was op die avond en nacht van 9 op 10
november
moest eraan geloven. Alles wat van de Joden was, moest met de grond gelijk gemaakt worden. Goebbels gaf zelfs specifiek de opdracht om de synagoge aan de Fasanenstrasse in Berlijn te vernielen. En dit was eigenlijk de grootste synagoge van de hoofdstad van Berlijn.
Okay.
Dus hij zei specifiek van, die moet even vernield worden, dankjewel. En geen enkele instantie mocht optreden tegen deze rellen. Wat bedoel ik met geen enkele instantie?
Ja, politie,
daarmee bedoelen we de SS. Dat is dus wel, dat is de politie van de NSDAP.
Ja,
dus
ja.
De SA is eigenlijk de knokploeg en de SS is de politie. Okay. Die moet ook wel veel dingen doen, maar die zijn wat gestructureerder. Wat minder chaos, eerder van snel en effectief. En de SA, die wil gewoon gaan knokken.
Ja, alles kapot.
Ja. Daarnaast had je ook nog de reguliere politie. Dus de gewone politie of zo. En dan ook nog de Gestapo. En de Gestapo, dat was de geheime politie van de NSDAP.
Ah.
Allee, of van Duitsland gewoon. Het was de geheime politie.
Ah, dat is geheim.
Dus de SS, de gewone politie en de Gestapo, die mochten allemaal niks doen. Die kregen ook bevel van jullie gaan.
Betaalde verlofdag.
Niks doen.
Of zo, ja.
Ja, zoiets.
Ja. Leuk.
Nu, waarom mocht bijvoorbeeld de SS dat niet doen? Terwijl we weten dat de SS enorm veel is ingezet.
Mm-hmm.
De SS die had een hekel aan wanorde. Die hadden graag, gelijk ik zeg,
orde.
Compact, orde, snel. Hè? Die liefst allemaal op een trein richting kamp, allemaal gezet.
Een heel plan.
Dat. Ja. En die hadden zoiets van, ja, als we dat aan de SS overlaten, die gaan willen ingrijpen, want die gaan niet al die wanorde willen, die gaan niet al
chaos.
Op straat, die chaos gaan dat niet willen. Dus die moesten zich afzijdig houden. Dit was meer iets voor de SA. Dezelfde bevelen werden ook naar alle Gestapo-leden en de gewone politieleden gestuurd. En wat werd er hen nu eigenlijk dus verteld? Ja. Aan de SS. Niet de SA, vergeet niet, de SA is op dit moment al met de Duitse...
Ja, die zijn al bezig, hè?
Die zijn al bezig, hè? Er wordt namelijk aan de andere instanties verteld dat er in het hele land demonstraties verwacht werden tegen de Joden en dat ingrijpen verboden was. Wat de Gestapo en de politie wel moesten voorkomen, waren plunderingen. Aangezien de staat dan wel opeisen.
Ja, alles was er.
En daarnaast werd ook nog gezegd tegen de SS van jullie moeten jullie gaan voorbereiden op een arrestatie van toch zo'n 20.000 à 30.000 Joden na deze avond. En daarnaast werd ook gezegd van jullie moeten archiefmateriaal veiligstellen, want die info zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn voor ons om informatie te verkrijgen over de Joodse gemeenschap in Duitsland en hoe we ze dus nog beter kunnen verdrijven. Dus jullie mogen niet te veel doen, alleen zorgen dat er niet geplunderd wordt. Bereid je voor op een massa-arrestatie en stel het archiefmateriaal veilig. En voor de rest, bemoei u niet te veel. Daarna wordt gezegd van, goed, blijft hier nog maar rustig, nog niks doen. De volgende instructies zullen volgen ergens in de komende uren. Dan rond 20 na 1 s'nachts, zijn we al 10 november, volgen de volgende instructies voor de Gestapo en ook voor de inlichtingendienst. Dat is dus nog iets anders.
Ja, mooi. Die hebben heel veel.
Wat stond er? En ik quote, er stond dat synagogen in brand gestoken mogen worden, als er geen gevaar bestaat dat het vuur overslaat naar de omliggende huizen. Als in dus naar woningen van Duitsers, van niet-Joodse mensen. Hè? Als daar een huis naast stond van een Jood, dan was dat allemaal niet zo erg natuurlijk. En ik wou weer dat winkels en woningen mogen worden vernietigd, maar niet geplunderd.
Ja, want dat,
is allemaal voor de staat natuurlijk. Dat wil de staat natuurlijk hebben. Hè? Wat zeggen ze ook nog hier? Hè? Jullie moeten wel zorgen dat er zoveel mogelijk rijke Joden gearresteerd worden. Hè? Want dan kunnen we die nog eens kaalplukken. Dus dat was... En nu waren dus al deze instanties, de SS, de Gestapo, de gewone politie, de inlichtingendienst, die waren er allemaal van op de hoogte van wat nu het eigenlijke plan was. Ja, zij wisten nu ook van, oké, we mogen dingen in de fik steken, het mag allemaal, maar we moeten wel met een aantal dingen rekening houden. Dus we mogen niet zomaar alles doen.
Oké.
Nu ja, we vergeten één ding, of zij vergaat één ding, de leden van de SA waren niet op de hoogte van deze bevelen. Die waren op straat nog altijd in de veronderstelling dat ze carte blanche hadden gekregen van Goebbels. Mm-hmm. Dus van, trek je plan en doe maar. Gewoon maar. Dus die zijn daar wel op straat gigantisch tekeer aan het gaan. En doordat zij dus eigenlijk geen grenzen hadden om zich aan te houden, of ze waren er niet van op de hoogte. Hoogstwaarschijnlijk wel bewust. Gebeuren daar eigenlijk gruwelijke zaken. Wordt het geweld nog erger dan het had? Het had er sowieso niet moeten zijn, maar inderdaad, het geweld gaat nog een stap verder, omdat de SA dus inderdaad denkt, wij mogen doen wat we willen. Met dus burgers die daar ook mee naar
toe gaan.
En dit gebeurt dus in heel Duitsland en Oostenrijk. Oostenrijk is op dat moment ook al... Zit al onder nazi-regime en zo ook. Mm-hmm. Dus wat er in Duitsland gebeurt, gebeurt ook in Oostenrijk.
Ja.
Moet ik misschien even eerder vermelden. Maar goed. Wat gebeurde er dus? Door die SA werden er dus natuurlijk veel meer dingen vernield dan alleen synagogen, winkels en huizen. Hè? Gelijk ik in het begin zei, er werden ook begraafplaatsen verwoest.
Scholen.
Terwijl dat eigenlijk... niet de bedoeling was, maar de SA, we gaan ervoor. Hier zijn een aantal cijfers die ik heb gevonden. Er wordt gedurende de Kristallnacht minstens 7500 winkels, 29 warenhuizen en 171 woningen verwoest door de SA en Duitse burgers. Allemaal Joodse natuurlijk.
Ja.
191 synagogen werden verbrand en nog eens 76 synagogen werden op een andere manier verwoest.
Zijn er wel veel?
Dat zijn er heel veel. Die hebben echt volgens mij zowat elke synagoge in Duitsland gewoon oftewel vernield of afgebrand of daar bleef niks recht staan die nacht. Helaas. Dit is misschien nog wel het meest schrijnende. Niet alleen de materiële zaken werden verwoest, ook de mensen werden die nacht het slachtoffer van vreselijk geweld. De aanvallers maakten hierbij geen enkel onderscheid tussen mannen, vrouwen, kinderen en ouderen. Hier komt even een kleine waarschuwing. Ik ga een beetje ingaan op wat er zoal gebeurd is met de Joodse bevolking die nacht. Het kan wel even heftig zijn. Als je het niet wilt horen, spoel dan even
door.
Een halve minuut tot een minuutje door of zo. En dan zijn we er wel weer door. Voor zij die het wel nog willen horen, hier gaan we. Voordat ik begin over welk geweld werd gebruikt, ga ik wel nog even zeggen dat het vooral in Wenen en Berlijn heel, heel erg was. Omdat daar de twee grootste Joodse gemeenschappen leefden. Hè? Wenen en Berlijn, de twee hoofdsteden. Hè? Goed. Wat gebeurde er? De SA drong de huizen binnen van de Joodse families en sloegen, staken en schoten op de Joodse bewoners. Huisdieren werden samen met hun baasjes uit het raam gegooid vanaf het eerste verdiep. Ja. En vrouwen en meisjes van zo jong als 13 werden verkracht voor de ogen van hun familie. Ja. De nazi's gingen als echte beesten tekeer en daar stopte het nog niet. Meerdere Joden werden in ijskoude rivieren gegooid. En wanneer ze eruit probeerden klimmen, werd er met bakstenen naar hen gegooid door Duitse jongetjes. Die jongetjes werden daartoe aangezet door de SA en door de burgers die dus meededen aan het geweld.
Oké, okay, ja.
De omstaanders die dit allemaal zagen gebeuren, dus de Duitsers, werd ook bevolen om te spugen op de Joden. En een aantal van de deelnemers bokste ook in het gezicht van de slachtoffers wanneer ze terug uit het water probeerden komen.
Ja, ja.
Oh, ik heb hier geen woorden voor. Ja, dit stuk, ik breid het niet te hard uit, omdat ik weet dat het heel gevoelig is. Maar dit is wel echt iets... Ja, dat is gruwelijk gewoon wat daar gebeurt. Hè, wat die mensen te verduren krijgen. Nu, de niet-Joodse mensen die het aandurfden om de Joden te verdedigen, werden zelf in elkaar geslagen en men dreigde ook bij hun met opsluiting. Ja, als jij die Joden hier gaat blijven verdedigen, dan gaat jij zelf de bak in. Andere niet-Joden werden gearresteerd toen ze protesteerden tegen het geweld tegen de Joden. En meerdere Joden werden ook opgesloten wegens mishandeling. Die nacht. Dit is echt... hier word ik heel boos van. Waarom werden meerdere Joden opgesloten wegens mishandeling die nacht? Het moment dat ze zichzelf probeerden te verdedigen, werd dat gezien als mishandeling naar de ander toe en werden ze opgepakt. Dus zij werden aangevallen, willen zich verdedigen, dan aan, maar we pakken u op, want jij gaat hier te ver. En andere van hen werden opgepakt voor brandstichting indien het hun winkel was, dat afgebrand was.
Oké.
Okay. Ja.
Ja.
Dit is echt de grootste contradictie die je u kunt voorstellen.
Is dat vol ermee?
Ja.
Ja, ja.
Nog wat meer cijfers. Die nacht worden 30.000 Joodse mannen gearresteerd door de SS en de Gestapo, die bevelen dus gekregen hadden. En de meeste van deze, het waren allemaal mannen trouwens, hè?
Ja.
En de meeste van deze Joodse mannen werden op transport gezet naar verschillende concentratiekampen. Mm-hmm. De meeste van hen kwamen in Dachau, Buchenwald en Sachsenhausen terecht. Zo'n 600 Joden raakten die nacht ernstig gewond, terwijl meerdere andere Joden besloten om die nacht uit het leven te stappen. Om aan het geweld te ontsnappen en om... Volgens mij kwam op dat moment bij heel veel mensen het besef van... Dit is het... Het wordt niet beter vanaf hier. Het gaat niet
beter worden
voor slechter. Ons. Het gaat alleen achteruit gaan en van daaruit... Zijn er verschillende Joden die nacht zelfmoord hebben gepleegd. En dat is gewoon heel sneu. Maar dan werd het kiezen, inderdaad, worden wij gedood door hun.
Of door zichzelf.
Of door onszelf. Ja. En ja, je kunt het ze niet... Allee,
kunt het,
het is
niet.
Heel jammer, maar je kunt het...
Nee.
Ik denk op dat moment was het voor hun kiezen tussen de dood en de dood.
Ja.
Zo simpel is dat. Allee, zo simpel en zo ingewikkeld is dat maar.
Dus ofwel nu sterven, ofwel of daarna later, maar dat je dan een hele lijdensweg nog
inderdaad.
Moet afleggen. Ja.
De Duitse autoriteiten verklaren dan dat er 36 Joden gestorven waren tijdens de Kristallnacht. Later zal dit officiële aantal nog stijgen tot 91, maar dit zijn de officiële aantallen. Er wordt dus wel vermoed dat die nacht veel meer Joden omgekomen waren. De getallen schommelen zowat per bron, maar laat ik het zo zeggen, er wordt geschat dat het ergens tussen de 200 à 600 doden zou liggen. Ja. En dat lijken me meer...
Realistischer.
Ja, sorry, dat geweld en maar zogezegd 91 doden.
Ja, nee.
Dat kan niet.
Daarom.
En dan vraag ik mij af, hebben zij die doden gesteld als in dat zijn mensen die wij gedood hebben? Of, die hebben het allemaal, die zijn uit het leven gestapt, hè, allemaal.
Ja, dat weet ik niet.
Weet je niet, hè?
Ja, nee, daarom. Nee.
Dit was de eerste keer waarbij het nazi-regime Joden opsloot op zo'n grote schaal. Hè. We hadden daar 30.000 mannen. En dat puur en alleen op basis van hun etniciteit. Dus dit was de allereerste keer dat zo'n grote groep Joden werd opgesloten, puur omwille van het feit dat ze Joods waren. Dat is nooit gebeurd daarvoor. Die nacht zorgde uiteindelijk ook voor een enorme groei van Joodse gemeenschappen die Duitsland wouden ontvluchten. En veel meer nog dan de jaren ervoor. Ja. De jaren ervoor zijn er al veel gevlucht, maar deze nacht is echt een ommekeer. Zo van, het komt niet goed, wij moeten weg. Dus die uitstroom naar andere landen wordt nog groter. Met nog altijd het ding dat heel veel landen ze niet willen binnennemen. Hè?
Ja, ja, ja.
Dus dat is er ook nog. Veel van de opgesloten gevangenen, die dus ook daar ter plekke waren vastgezet, worden uiteindelijk binnen de 3 maanden vrijgelaten op voorwaarde dat ze Duitsland zouden verlaten. Hè, dus er zijn eigenlijk best wel wat gevangenen die daar in die concentratiekampen zijn terechtgekomen of in een andere gevangenis, die na 3 maanden zijn vrijgelaten op voorwaarde, jij moet wel Duitsland uit.
Ja, ja.
Ja. Helaas, natuurlijk, stierven er ook honderden, duizenden Joden in de kampen al voordat ze vrijgelaten konden worden.
Ja.
En dit omwille van de gewelddadige praktijken waaraan dat ze dus onderworpen werden in die kampen. Ook al waren dat toen nog geen vernietigingskampen. Nou, dat waren werkkampen. Maar goed, werden daar even goed als beesten behandeld.
Tuurlijk.
De Kristallnacht heeft op die manier enorm veel levens verwoest en afgenomen. En dit was echt het keerpunt voor heel veel Joden. Direct na deze gewelddadige nacht veroordeelden meerdere Duitse leiders het materiële verlies dat overbleef door de rellen van die nacht. He, ze vonden het wel, allee, weet je, er is keiveel vernield, man, he, heel veel glasstuk.
Alles, ja, die straten die liggen.
Dat is erg, ja. Over de slachtoffers werd
niks gezegd. Gepraat.
Maar zelfs nu, de overheid zegt van, ja, maar dat is niet onze schuld wat hier gebeurd is, hè. Wat gebeurde hier? Het was opnieuw een kans om nieuwe maatregelen in te stellen tegen de Joodse gemeenschappen in Duitsland. Wat zegt de overheid daar? Weet je, de Joodse bevolking, weet je, die hebben het geweld zelf uitgelokt, zeggen ze. Hè, die zeggen van, dit hebben wij niet gedaan, zij hebben zelf alles uitgelokt. En op 12 november, dus 2 dagen later, wordt besloten dat de Joodse bevolking een boete van 1 miljoen mark moesten betalen. Vanwege, en ik quote, hun vijandige houding ten opzichte van het Duitse volk, het uitlokken van geweld en de moord op Von Raad. Dus de Joden moesten...
Ja, eerst moet je dat land uit en dan moet je ook nog een boete betalen.
Ja, en voor zij die er nog zaten, weet je, het was boete betalen. Hè? Ik bedoel, ja, dat is niet de schuld van de nazi's. Hè? Ik bedoel...
Ja, blijkbaar.
Blijkbaar toch, hè? Inderdaad. Bovendien moesten de verzekeringsmaatschappijen het geld van de verzekerde Joden, die toen schade hadden geleden aan hun winkels of zo, de verzekeringsmaatschappijen van die Joden moesten het geld storten daarvan in de staatskast. Dus die mochten...
Ja, niks aan die Joden.
Dat ging niet naar de Joden, dat ging naar de staatskast. En dit werd gedaan via een belasting waarbij dat de Joden 25% van hun vermogen moesten afstaan. Dit levert de staatskas nog eens 1,1 miljoen rijksmark op.
Ja, veel geld.
Ze raken de Joodse bevolking op alle mogelijke vlakken. Hè. Het is niet meer alleen beperkingen. Ze gaan er financieel op in, ze gaan ze opsluiten. Na deze nacht verandert alles, maar op een extreem drastische manier.
Ja.
Laten we maar eens even kijken.
Redelijk drastisch.
Ja, laten we maar eens even kijken naar wat de reacties waren op deze nacht. De Duitse gemeenschap reageerde verschillend op de Kristallnacht. Er waren Duitsers die achter hun gordijnen zaten te huilen omwille van de situatie, die het dus verschrikkelijk vonden, die bang waren. Sommigen van hen hebben de vervolgde Joden geholpen, maar omwille van de straffen die daar dan op stonden, keken de meeste van hen machteloos toe.
Ja.
Ze wouden misschien wel helpen, maar...
Onder.
Ja, kijk, jij wilt daar mensen helpen, maar je weet, als ik die help, word ik zelf opgesloten voor landsverraad of weet ik veel wat.
Mm-hmm.
En op dat moment kiest een persoon nog altijd voor zichzelf.
Ja, ja,
dus heel veel van hen waren niet akkoord met wat daar gebeurde. Want we laten nu vergeten, heel veel van die Duitsers waren ook niet akkoord met het Jodengeweld. Hè?
Mm-hmm.
Maar ja, wat moesten ze doen? Ze hadden niet...
Ja. Het tekent eigenlijk je doodsvonnis.
Ja, inderdaad. En dan zijn zij een van hen. Ja, en dan had je natuurlijk nog de groep die dat deelgenomen hadden. Hè, aan de vlaag van dood en vernieling. En ja, die stonden hier achter. Ja. Dus de reacties waren echt heel verdeeld doorheen Duitsland en Oostenrijk. Hoeveel mensen meededen, toekeken of zich hebben verzet die nacht, dat is niet bekend.
Ja, nee, dat kunt je nooit niet.
Nee,
Ja,
niet
nee.
echt, hè. De houding van de kerk in Duitsland, wat op dat moment natuurlijk nog ja, een grote macht is, hè, varieert van positief tot passief.
Ja.
De kerk als instituut aan zich, dus hè, als het hele kerkdeeltje,
Ja.
zij hielden zich eigenlijk afzijdig daarvan. Zij gaven niet echt een mening. De kerk wil vaker zich afzijdig houden.
Ja,
En
ja.
dan ja, weten we ook genoeg. Maar er waren wel individuen die voor de kerk werkten natuurlijk, die zich wel uitten. Zo uitte de protestantse bisschop van Thüringen, genaamd Martin Sasse, zijn blijdschap en euforie over de Kristallnacht. Hij was verheugd over de vernietiging van al die synagogen. Hij vond dat fantastisch. Ja.
Ja.
Nu, de internationale gemeenschap reageerde gelukkig wel geschokt en afkeurend. Die vonden dit ja, niet oké, hè? En hierdoor verslechterde de relatie tussen Duitsland en andere landen. Maar in eerste instantie werd gedacht dat het om een spontane volksopstand ging. Dus alle andere landen dachten dat dat volk spontaan boos was geworden en dat
Want
inderdaad dat daar dan niet op is ingegrepen, maar zij dachten wel van dit is niet uitgelokt.
ja, zo.
Wat later dus duidelijk wordt dat Goebbels
Ja,
degene was die
tuurlijk.
de Kristallnacht in gang had gezet, dus het was dus wel degelijk
Ja.
uitgelokt gewoon door de nazi's. Het wordt op dat moment voor de internationale gemeenschap heel duidelijk dat nazi-Duitsland niet uit was op vrede. Iets wat die trouwens wel heel lang hebben liggen verkondigen, hè, dat ze uit
Ja.
waren op vrede. En dit was dan toch al een heel verschil met 2 jaar daarvoor, want in 1936 waren de Olympische Spelen in Duitsland en dat werd door Nazi-Duitsland georganiseerd. En daar hebben toen nog heel veel landen eigenlijk zitten juichen en zitten
Ja, alsof er niks aan de hand
alsof er
was.
niks aan de
Ja.
hand was. Ja, en nu 2 jaar later hadden ze wel zoiets van: jullie willen geen vrede. Dit is nu wel duidelijk.
Yes.
Amerika riep zijn ambassadeur terug zonder de banden met Duitsland te verbreken. Dus ze zeiden wel: kom alsjeblieft terug,
Ja.
maar de politieke banden en zo alles.
Ja, dat
Ze hebben het
bleef.
niet gelijk verbroken met Duitsland. Natuurlijk, op dat punt had iedereen wel zoiets van: misschien moeten we Duitsland proberen nog even de vriend te houden. Hè?
Ja, gewoon even
Ja,
oppassen, kijken
van
wat er.
oppassen, wat gaat hier gebeuren? Maar ze nemen wel wat afstand.
Ja.
En de Britten die begonnen met zogenaamde kindertransporten. Klinkt
Wazig.
wazier dan dat het is. Zij namen eigenlijk heel echt duizenden Joodse kinderen op in hun land ter
Ja.
bescherming. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurde. Nederland daarentegen sloot de grenzen op 15 december 1938 voor de vluchtende Joden. En waarom was dat? Nederland wou eigenlijk zoals in de Eerste Wereldoorlog opnieuw neutraal blijven. En zij dachten, als wij de Joodse vluchtelingen innemen, dan is dat. He, dan gaan wij zogezegd tegen Duitsland zijn. En ze waren daar gewoon te bang voor. Die waren daar echt heel bang voor. Dus die hebben zoiets van: wij moeten Duitsland nog even te vriend houden. Niet doen. Nu, het parlement fluit de regering daarop wel terug. Waardoor dat Nederland ruim 10.000 vluchtelingen opneemt uiteindelijk. Legale, illegaal. Dus waarvan de echte aantallen
Ja,
ligt nog veel en
tuurlijk.
veel
Denk
hoger.
overal wel.
Ja. Nu, het lot van veel van de Joden die in Nederland zaten, was niet schitterend. Want de meeste van hen werden naar concentratiekampen gestuurd nadat de nazi's Nederland waren binnengevallen. Je vindt heel veel over hoe Nederland daarmee omgaat. Toen dacht ik van, hoe is het dan hier
In
voor
België.
ons in België geweest? Ik heb het wel beknopt gehouden, want ik vond alleen maar hele ingewikkelde teksten. Maar goed. België was niet veel beter als Nederland eigenlijk. Ook hier werden de grenzen bewaakt om de vluchtelingen buiten te houden. Die hadden ook zoiets van: je komt hier niet binnen, jongen. En dus die werden echt teruggestuurd. En als ze in het land waren, werden ze ook terug weggepakt.
Ja, ik snap het niet. De Joden moeten weg, maar ze kunnen. Ja.
En waarom was het in België ook wederom opnieuw uit schrik voor van: fuck, wat gaat
Ja.
Duitsland dan doen. Uiteindelijk zorgde de Kristallnacht dan wel voor een mini
Ja.
beetje sympathie hier in België, want de vluchtelingen die in het land waren, werden vanaf dan ook niet zomaar meer uitgezet op de grens.
Ja.
Ik denk, ik vond het niet heel duidelijk, ik denk, maar het bleef wel nog altijd moeilijk om als Jood in België te komen. Het ging wel. En er, hoe langer, hoe meer kwam er wel meer sympathie vanuit de bevolking. Maar ook de regering was er van, liever niet als het niet moet. Maar, ja. De gevolgen van de Kristallnacht waren uitermate vreselijk voor de Joden. Want zoals ik al had laten vallen, het wordt er gewoon niet beter op voor hen. Gewoon niet. De nazi's spraken vanaf toen over hun gewenste oplossing voor het, en ik quote, het Joodse probleem. En die oplossing die moest snel en definitief zijn. Ja. Vandaag de dag weten we wat dat betekent heeft voor hem. Na de Kristallnacht ging het geweld tegen de Joden om in een planmatige vervolging en vernietiging van de Joden in Duitsland. Na die nacht werd er planmatig en gestructureerd ingezet op de verwijdering en vernietiging van dit volk. Ja.
Yes.
De SS kreeg hierover de leiding, hè, want het moest wel snel en effectief gebeuren. Dus nu mocht de SS het doen en moest de SA zich afzijdig houden. Ja. Zij hebben mogen knokken daar op de Kristallnacht. Maar nu was het aan de SS om die allemaal treinen te krijgen. Tjoe, bye ermee.
Ja.
En God knows where they ended up.
Gewoon rustig. En...
Ja, hè, en gestructureerd vooral. En dan moest de SS wel komen doen. Waarom werd de SA er ook niet meer echt bij geroepen? Het was na de Kristallnacht voor de nazi's wel duidelijk geworden dat de Duitse burgers zich eigenlijk niet of minimaal zouden verzetten tegen het Joodse geweld. Dat ze eigenlijk zelf vooral toekeken. Dus als er niet al te veel mensen daarop tegenin gaan, ja, dan heb je ook geen knokploeg nodig. Hè? Want iedereen was toch bang genoeg. Dus kon de SS op een ordelijke manier verder gaan.
Dat is waar.
En zoals men dan zegt, the rest is history.
Dat is waar. Oh, want, ik blijf je altijd zeggen, dat is waar.
Want we weten allemaal dat de gruwel nog maar net begonnen was op dat moment. Want dan komt nog 1940 tot 1945, de Tweede Wereldoorlog.
Was, ja, dat klopt. Is het niet 41?
Nee, 40, 40? 42.
Oké. Okay. Ja.
Dat was het verhaal van de Kristallnacht.
Ja, ik heb er... Eerlijk gezegd, ik heb daar nooit niet van gehoord. Hoe erg dat ook klinkt, ik kan me dat niet herinneren dat ik dat op school...
Ah, wel. Ik heb het ook maar ontdekt, omdat ik een podcast was aan het luisteren van een vrouw die dat de Tweede Wereldoorlog nog had meegemaakt. En die had het over de Kristallnacht. Ik had ook nog nooit van de Kristallnacht gehoord, maar ik dacht van, dit is wel iets interessants. Ah ja.
Om de kinderen wat bij te brengen.
Ja, een geschiedenislesje erbij. Maar het is wel, allee, het toont heel hard aan dat het al lang voor 1940 zo moeilijk was voor de Joodse gemeenschap. Dat heel veel mensen denken, ook vanaf 1940 waren er concentratiekampen. Nee, die bestaan al lang voor 1940. Was Dachau al lang gebouwd? Bestond het allemaal? Nog niet alles. En het waren op dat moment nog niet per se vernietigingskampen.
Ze stonden er al. Ze stonden er.
Ja, er waren al een heel aantal concentratiekampen aanwezig. Dus...
Ja.
En dan ook, wat ik heel verdrietig vind, is... We vertellen dit en we weten allemaal dat het daarna nog erger is geworden.
Ja,
En ik denk dan ook wel vanuit de insteek van de podcast, geschiedenis mag niet zomaar vergeten worden. Of je moet je geschiedenis kennen om te zorgen dat het zich niet herhaalt.
Maar als je al ziet dat je het niet in de les krijgt.
Maar het herhaalt zich toch.
Ja.
Maar goed, dat was het, het verhaal van de Kristallnacht. Lieve luisteraars, als jullie... beeldmateriaal willen zien, dat... dat komt eraan, hè.
Ja, dat komt
eraan. Op onze socials. Moet ik de socials nog eens herhalen, of weet iedereen het wel? Je vindt ons alleszins terug overal op een variatie van een levenslang podcast.
Ja, voilà.
Instagram, Facebook, mail, allemaal variaties op levenslang.
Anders moet je zo eens de links...
in de show notes zetten, gewoon.
Ja, of je hebt zo'n Linktree.
Ah ja.
Dat heb je ook op Instagram. Ja. En dan kun je daar alles... Al uw links waar je u op kunt terugvinden, kunt je daarin
zetten. We zullen daar eens voor kijken. Maar alleszins, lieve luisteraars, dank jullie wel voor het er opnieuw bij te zitten.
Ja.
En tot binnen 2 weken.
De groeten.
Salutjes. Doei.